We gaan naar 1 Korinthe 15. Naar het gedeelte waar we zijn gebleven, 1 Korinthe 15. En dat gaan we lezen vanaf vers 12. Een gedeelte daarvan. Tot en met vers 22. De afgelopen keer hebben we stilgestaan bij de eerste 11 verzen. En nu willen we stilstaan bij de volgende 11 verzen. We beginnen te lezen in vers 12. 1 Korinthe 15 vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Tot zover. Ja, Paulus geeft in 1 Korinthe 15 uitgebreid aandacht aan het onderwerp van de opstanding. Waarom? Waarom doet hij dat? Dat is duidelijk omdat sommigen onder de Korintiërs van mening waren dat er geen opstanding der doden is. Dat hebben we gelezen in dat eerste vers wat we lazen, vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder uw Korintiërs, ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? En Paulus bewijst hier in 1 Korinthe 15 het tegenovergestelde, namelijk dat er wel een opstanding der doden is. En dat heeft hij gedaan door dit hoofdstuk in te delen, eigenlijk in drie delen. Het eerste deel hebben we al met elkaar behandeld, de versen 1 tot en met vers 11, waarin hij laat zien dat Christus werkelijk is opgestaan, dat dat een historisch feit is. En dat dat historische feit van de opstanding van Christus de basis is, het fundament is van het evangelie wat ook de Korintiërs hebben gehoord en wat ze hebben aanvaard, die blijde boodschap, en tot geloof zijn gekomen. De versen 12 tot en met vers 34 in het hoofdstuk handelt verder over het feit van de opstanding van Christus en de gevolgen daarvan. Ook het feit, niet alleen van de opstanding van Christus, maar uiteindelijk ook het feit van de opstanding van de mens ook in het algemeen. En de versen 35 tot aan het eind van het hoofdstuk, vers 58, handelt over de wijze, de manier waarop de opstanding plaats heeft. Dat het echt een lichamelijke opstanding is. Geen geestelijke opstanding is of een zielelijke opstanding is. Nee, een lichamelijke opstanding is. Ja, waarom beweerden nou sommigen van de Korintiërs, zoals we in vers 12 lazen, waarom beweerden nou sommigen van de Korintiërs dat er geen opstanding der doden is? Omdat ze dat idee hadden meegenomen uit de Griekse filosofie, uit hun oude leven, denkbeelden van vroeger, uit hun oude leven. Want de Griekse filosofen leerden, bijvoorbeeld Plato leerde dat, dat het lichaam een kerker was van de ziel, en dat als de mens stierf, dat dan de ziel eindelijk bevrijd werd uit zijn kerker, uit zijn gevangenis, en nu eindelijk vrij was om naar het hogere, naar het goddelijke te gaan, enzovoort, enzovoort. De opstanding der doden, zoals Paulus dat leerde, dat was ook in de ogen van de Grieken iets absurds. Want dan zou dat inhouden, als je een lichamelijke opstanding van doden leerde, dat die ziel die aan het eind van het leven eindelijk bevrijd is uit zijn kerker, uit het lichaam, dan opnieuw in een gevangenis wordt gestopt. Opnieuw in een lichaam wordt gestopt. Opnieuw gekerkerd wordt. En dat kan toch niet waar wezen. Begrijpt u hoe ze dachten en waarom ze leerden en dachten en zeiden dat er geen opstanding der doden was en dat ze daar dus een fel tegenstander van waren, van deze prediking. Maar deze prediking, de lichamelijke opstanding, is eigenlijk het fundament van het christelijk evangelie, van de boodschap die ook Paulus, maar ook de apostelen predikten. En wat in Korinthe gebeurde, dat hebben we de afgelopen keer nog eens wat uitgebreider bekeken. Dat is dat de Korintiërs de Griekse filosofieën, de Griekse ideeën, die in de Griekse wereld ronde deden. Dat ze die vermengden met de leer van de Bijbel. En dat daaruit eigenlijk de gnostiek, het gnosticisme, is ontstaan. Wat in de tweede en de derde eeuw van Christus zo'n enorme opgang deed toen in de wereld van die dagen. Een heel wat denkbeelden, ook die we als christelijke kerk, zal ik maar zeggen, kennen, die we in het christendom kennen, die zijn vaak afkomstig toch nog uit die tijd. De hele leer die niet alleen het christendom kent, maar ook de wereld kent, namelijk de leer van de onsterfelijkheid van de ziel, dat is toch wel een heel wijdverbreide leer, maar dat is... Die leer is niet afkomstig uit de Bijbel, die leer is afkomstig uit de Griekse filosofie. Plato met nadruk is een van de grondleggers daarvan. Daar komt het vandaan. En toch hebben de mensen in deze wereld, hebben een soort rotsvast vertrouwen dat als de mens sterft, dat hij qua lichaam wel sterft, maar dat zijn ziel, en dat zien ze als iets aparts, hè, dat zijn ziel voortbestaat. Dat zijn ziel nog voortleeft. En christenen hebben daar dan aan verbonden dat de mens niet sterft, dat de gelovige niet sterft, maar dat zijn ziel als ware ontlichaamd, maar voortleeft en dan juicht voor Gods troon. Zo stellen christenen het zich voor. Maar dat is met nadruk niet de leer van de Bijbel. De Bijbel leert, zoals God al zei tegen Adam en Eva in het paradijs, als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven, letterlijk. Dan zul je voorzeker sterven. Terwijl Satan, vermomd als de schitterende, als de slang, de nagars, kwam in het paradijs, in de Hof van Eden, en tegen Adam en Eva zei, ja, maar dat is helemaal niet zo. Als je van die boom eet, dan zal je als God zijn. Je zal helemaal niet sterven. En de mens is geneigd Satan te geloven. De mens is geneigd om wat God heeft gesproken en de ernst van de dood waar God over sprak, om die ernst niet onder ogen te zien. En in feite te geloven dat het toch niet met de dood, de mens echt ligt in zijn graf en dat hij echt een lichamelijke opstelling nodig heeft, anders leeft hij niet voort. Ja, Paulus moet dus afrekenen in 1 Korinthe 15 met deze onbijbelse ideeën die deze Korinthische gelovigen vanuit de Griekse filosofie hadden. Namelijk in de eerste plaats dat de mens een onsterfelijke ziel heeft en dat die ziel bewust voortleeft, in feite bevrijd uit de kerker, zijn lichaam, zijn gevangenis, en dat die ziel niet sterft aan het eind van zijn leven, maar gewoon voortleeft, en dat het dus totaal onnodig is dat een mens uit zijn graf moet worden opgewekt, moet worden en zal moeten opstaan. Dat is het eerste stuk wat hij behandelt in 1 Korinthe 15. Vandaar dat hij zegt in vers 12, indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden, tussen de doden uit, is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? En hij bewijst dan, er is wel een opstanding der doden. De doden moeten opstaan. De doden liggen in een graf. De doden moeten een leven, een lichaam krijgen. Ze moeten levend gemaakt worden. Ze moeten gewekt worden uit hun doodslaap. En daarna moeten ze nog opstaan, ook uit hun graf. Dat is wat Paulus in het eerste gedeelte, hier de tweede deel, van eigenlijk vers 12 tot en met vers 34, onderschrijft. En dat de dood een geweldige vijand is. Dat laat hij hier zien. Daarna laat hij zien, omdat hij ook moet afrekenen met het onbijbelse idee, dat het lichaam een kerker is, een gevangenis is van de ziel, terwijl dat helemaal niet zo is. Want het lichaam, en in het verleden hebben we daar uitgebreide studies over gedaan. Ik ga dat niet allemaal herhalen, dat kan je ook nog allemaal vinden op de website. Hè, waar we uitgebreid bij geest, ziel en lichaam hebben stilgestaan. Maar het lichaam is niet iets wat iets minder waardig is, wat je ook zomaar overboord kan houden. Nee, het lichaam is een onderdeel van de ziel. Hè? Zo ziet de Bijbel het. We zijn daarom ook vanmorgen met zoveel zielen bijeen. Hè? En het lichaam is een wezenlijk onderdeel van de ziel. En de ziel sterft, de mens sterft, je geheel en al sterft. De mens komt in het graf. Hij moet uit het graf opstaan. En hij moet ook, als hij wil gewekt worden, als hij uit die doodslaap wil ontwaakt worden, dan moet hem ook een lichaam geschonken worden. Anders is het ook onmogelijk zelfs om op te staan. Dat is wat de Bijbel leert. En de Bijbel leert dus heel duidelijk dat de mens lichamelijk zal opstaan. En Paulus gaat daarom zo uitvoerig in het tweede gedeelte, of derde gedeelte eigenlijk, van 1 Korinthe 15 vanaf vers 35 tot 58, dat er een lichamelijke opstanding is en dat er verschillende opstandingslichamen zijn. Dat daar verschil tussen is, tussen het ene opstandingslichaam en het andere opstandingslichaam. Lees maar, zo begint die vers 35. Maar zal iemand zeggen, als hij dan overtuigd is van het feit dat de mens moet opstaan, dat er een opstanding is der doden, maar zal iemand zeggen, en er zijn dus Corinthiërs die dat meteen zullen zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? En dan gaat hij uitgebreid erop in, hoe de doden worden opgewekt uit het graf en met wat voor lichaam ze dan komen en dat er verschillende opstandingslichamen zijn. Goed, zover zijn we nog niet. We gaan vanmorgen alleen maar stilstaan bij de verzen 12 tot en met vers 22. Goed, nadat Paulus in de eerste 11 verzen heeft laten zien dat de lichamelijke opstanding van Christus de basis is van het evangelie en dat dat ook een historisch feit is wat niet ontkend kan worden, omdat hij is gezien aan die en aan die en aan die is verschenen en die hebben hem ontmoet enzovoort. Laat hij zien, nu in de versen die volgen vanaf vers 12, wat de consequenties zouden zijn als Christus niet zou zijn opgestaan. Wat zouden nou de consequenties zijn als Christus niet zou zijn opgestaan, lichamelijk? Als er geen opstanding der doden is. Stel nou eens dat er geen opstanding der doden plaatsvindt. Nou dan. En de ziel zomaar voortleeft na de dood. Omdat hij onsterfelijk zou zijn. In de eerste plaats zegt hij dan in vers 13. Dan is Christus ook niet opgestaan. Nee, als doden niet opstaan. En Christus was hartstikke dood. Laten we eerlijk wezen. Toen hij stierf van het kruis. En begraven werd. Ja, als er geen doden opstaan, dan is Christus ook niet opgestaan. Laten we wel wezen. Dan is dit historisch feit niet waar. In de tweede plaats, vers 14. Dan is ook de prediking van het evangelie zonder inhoud. Dus alles wat er wordt verkondigd door de apostelen, is waardeloos. Heeft geen enkele betekenis, heeft geen enkele inhoud. Je houdt van de Bijbel, in feite van het evangelie in de Bijbel, hou je alleen nog maar twee kaften over. En de inhoud scheur je er compleet uit. In de derde plaats, vers 14, dan is ook ons geloof zonder inhoud. Niet alleen de prediking van het evangelie is zonder inhoud, maar ook je geloof is zonder inhoud. Dan heb je een leeg geloof, geen inhoud, hol. In de vierde plaats, dan zijn wij valse getuigen van God. En met nadruk de apostelen. Ja, zijn ze valse getuigen van God? Dat is toch vals? Om te getuigen dat Christus is opgestaan, dat Christus aan je is verschenen en er is niets van waar, dan ben je een valse getuige. Nee. Zoals bij de Heer Jezus, toen die werd verhoord door de hoge priester en het Sanhedrin, er ook vele valse getuigen optraden en allebei beschuldigingen tegen hem in brachten, dat hij niet de zoon van God was, dat hij niet de Messias was, enzovoort, enzovoort. Maar ja, de een die beweerde dat en de ander beweerde dat. En de Jezus hoefde niks te zeggen, want de een sprak de ander weer tegen. En uiteindelijk, ze ontkrachten met hun valse getuigenis continu elkaar. Maar goed, dan zouden wij net zo, zegt Paulus, samen met de andere apostelen, zouden we valse getuigen van God zijn. Die vals getuigen. En dat niet alleen. Dan zegt hij ook in vers 15, dan hebben wij tegen God ingetuigd. Tegen God ingetuigd. Niet alleen zijn we valse getuigen geweest ten opzichte van de mensen, maar we zouden ook nog tegen God zelf hebben ingetuigd, want dan zouden we beweerd hebben dat hij de Christus uit de doden heeft opgewekt, terwijl hij hem helemaal niet heeft opgewekt. In de zesde plaats, vers 17, dan is ons geloof zonder vrucht. Het is niet alleen zonder inhoud, het is niet alleen inhoudsloos, maar het is ook vruchteloos. Aan dat geloof heb je helemaal niks. Dat brengt geen enkele vrucht met zich mee. In de zevende plaats, de constatering, ja, dan zijn wij nog in onze zonde. Dan heb je niks aan die kruisdood van Christus, dan was het een gewoon mens die daar stierf. Dan had dat bloed geen enkele kracht, dat zoenbloed. Dan had dat geen enkele waarde. Dat het evenveel waard als het bloed van u en van mij. Daar komt dan van zonde niet verlossen. Dan zijn wij nog in onze zonde. Dat is de constatering. De achterconstatering. Dan zijn ook degenen die in Christus ontslapen zijn, die ons voor zijn gegaan, die zijn verloren. Die zijn reddeloos verloren. Die liggen in een graf. En die blijven ook in een graf. Want er zal nooit een opstanding der doden zijn. Ze zullen nooit levend gemaakt worden, nooit gewekt worden, nooit opstaan, dat is onmogelijk. Die zijn reddeloos verloren. En in de negende plaats, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Vers 19. Ja, want dan maak je je blij met een lege dop, nietwaar? Dan streef je iets na, dan heb je een hoop. Nou, en dat wordt niet bewaarheid. Dan heb je een hoop, dan heb je een geloof, wat eigenlijk allemaal leeg is. Dus dan heb je een hopeloos, dan ben je hopeloos, dan ben je zonder geloof en de beklagenswaardigste van alle mensen. Want je hebt je maar wat ingebeeld, wat totaal niet waar is. Nou, wat er is door deze argumentatie is heen lopen vanaf vers 13. Vers 13 en 14. Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Ja, dat is eigenlijk een eerste consequentie van de ontkenning van de lichamelijke opstanding van Christus. En is heel fundamenteel. Waarom? Nou, Christus verbond aan zijn opstanding het bewijs dat hij degene was die hij zei dat hij was. Namelijk Gods Zoon. Namelijk het licht der wereld. Het water des levens. Het brood des levens. De opstanding. Het leven. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat was zijn verkondiging. Als hij niet is opgestaan, is hij niet de opstanding en het leven. Dan is het de leugenaar. Sorry dat ik het zeg. Er zijn maar twee zaken over Christus die je kan zeggen. Of hij was degene die hij zei dat hij was. Of het was een regelrechte leugenaar. En als hij niet is opgestaan, dan bewijst dat dat hij een leugenaar was. En als iemand een leugenaar is, dan kan er maar twee dingen zijn. Of hij doet het bewust, het is een bewuste bedrieger geweest. Of als hij het onbewust deed, ja sorry, dan hoort hij thuis, ik zou maar zeggen, met mijn woorden, in een psychiatrische inrichting. Waar daar talloze mensen ook zijn, laten we eerlijk wezen, die denken en zeggen, ik ben de Christus, ik ben de Messias. Ik ben Gods zoon, ik ben dit, ik ben dat. Dan was hij eigenlijk, zou je kunnen zeggen, krankzinnig. En daar moeten we goed over nadenken. Ook als we met mensen spreken, ongelovigen zeggen, er zijn niet zoveel mogelijkheden. Of Christus sprak absoluut de waarheid en heeft dat bewezen door zijn opstanding. Of het was een regelrechte leugenaar. Kies maar. Wat vind je nou daarvan? Was dat een leugenaar? Een glasharde leugenaar? Of sprak hij de waarheid? Er zijn maar twee wegen. En als mensen zeggen, Hij is niet opgestaan, hij was niet Gods zoon, hij was niet de weg, de waarheid in het leven. Dan was het een leugenaar. Dan kan het of zijn, of het was een enorme bedrieger, of het was een gek. Sorry dat ik het zeg. Het was volkomen krankzinnig om dat te beweren. Andere mogelijkheden zijn er niet. En confronteer maar eens ongelovig daarmee. Meerdere mogelijkheden zijn er niet, als je je over Christus uitlaat. En denk dan wel goed na wat je zegt. Ja, als Christus dus opstond, als hij opstond, dan was dat het bewijs dat hij waarlijk Gods zoon was. Dat hij waarlijk de heiland was der wereld. Dat zijn offer voor de zonde een waarlijk zondoffer was, een schuldoffer was. En dat zijn bloed waarlijk kracht had om te verlossen van zonde. Als hij niet opstond, ja, dan was niets van al deze dingen die hij beweerde te zijn en te kunnen, daar was niets van waar. Dan was hij gewoon niet degene die hij beweerde te zijn. Dan was zijn bloed dus geen zoenbloed. Maar, wat lezen we in Romeinen 1, over de opstanding van Christus, en Romeinen 1 vers 3, dan gaat het over de verkondiging van het evangelie, waartoe de apostel Paulus is afgezonderd. En het evangelie van God aangaande zijn zoon, vers 3, aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid, door zijn opstanding uit de doden, verklaart Gods zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heere. Dus je ziet hier, die opstanding uit de doden, tussen de doden uit, is een verklaring. Het verklaart ons. Het bewijst ons. God, dat hij Gods zoon was. In kracht. In kracht. Want hij had de macht om zijn leven af te leggen en macht om zijn leven weder te nemen. Hij is Gods zoon in kracht. En die opstanding, zijn opstanding uit de doden, verklaart, bewijst dat hij Gods zoon is in kracht. En ook natuurlijk, ja, de apostelen, die waren daar getuigen van. Die hebben dat met eigen ogen gezien. Wij zijn daar geen getuigen van geweest. Ik ben geen getuige. Ik kan in die zin ook nooit een getuige zijn. Alleen de apostelen konden getuigen. Je kon alleen maar een apostel worden als je Christus voor het kruis, maar ook na het kruis, in zijn opstanding had meegemaakt. Dat je hem had ontmoet, dat je ervan echt kon van getuigen dat hij de zoon van God was. Niet alleen aan de hand van hetgeen wat hij predikte en hetgeen wat hij deed aan wonderen, krachten en tekenen voor het kruis, maar ook dat hij na dat kruis ten derde dagen is opgewekt naar de schriften. En dat hij leeft. Je ziet ook bij de verkiezing van de 12e apostel als Judas is uitgevallen in Handelingen 1, dat met nadruk daarnaar wordt gezocht naar iemand die die plek van Judas kan innemen. En die moet wel aan die kwalificatie kunnen voldoen. Het moet een echte getuige kunnen zijn. Hij moet ervan kunnen getuigen dat hij met eigen ogen, de Heer Jezus Christus in zijn opstanding heeft gezien. Lees maar in Handelingen 1, vers 22, waar je dan ziet hoe ze nagaan wie er op de plaats van Judas verkozen kan worden. Ze komen er maar tot twee. In vers 23 zijn het er maar twee. Jozef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. Ze konden maar kiezen uit twee mensen, blijkbaar. Vers 22, of vers 21 maar voor het zinsverband. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen met ons getuige worden van zijn opstanding. Eén van hen moet met ons een getuige worden en ervan kunnen getuigen waarvan? Van zijn opstanding. Dat was cruciaal. En er moest wel iemand zijn, ja, die zich in al die tijd zich bij de Heer Jezus had aangesloten, en ook bij de discipelen had aangesloten en alles had meegemaakt. In die 3 jaar bij ons is in en uitgegaan is. En waarvan te beginnen met de doop van Johannes. Dat is helemaal het begin van het optreden van de Heer Jezus. De doop van Johannes. En toen de Heer Jezus in de Jordaan werd gedoopt door Johannes. En zo bekend werd gemaakt als de Messias aan het volk van Israël. Tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Nou, dat was net hiervoor in Handelingen 1. Dat hij ten hemel voer. Dat is een hele tijd. Nou, er moet iemand in de plaats van Judas worden verkozen die heel die tijd bij ons is geweest, bij ons heeft aangesloten, alles met ons heeft meegemaakt. Van Christus echt kan getuigen wie hij was. Vanaf de doop van Johannes tot en met de hemelvaart van Christus. En die getuige van is geweest dat Christus waarlijk is opgestaan. Dat hij er persoonlijk van kan getuigen. Je ziet hoe fundamenteel het is dat Christus is opgestaan, lichamelijk is opgestaan, en dat hij dus, dat je kan dus verklaren dat hij door middel van die opstanding, zijn opstanding uit de doden, dat hij waarlijk Gods zoon is in kracht. Romeinen 1 vers 3. Verder zegt hij in vers 14, als Christus niet zou zijn opgestaan, dan is onze prediking, de prediking van het evangelie, zonder inhoud. Dan is het leeg, die prediking, dan heeft het geen enkele zin, dan is het beroofd van alle waarheid en dan is dat evangelie ook krachteloos. Dan is het niet een kracht Gods tot behoud. Dan is het krachteloos. Dan heeft die prediking ook geen enkele zin. Het heeft geen zonder inhoud. Als dat zo is, broeders en zusters, als we tot de conclusie van morgen zouden komen, doe ik maar één ding. Doe dan die Bijbel maar dicht. Dan stop ik met prediken. Dan die prediking heeft geen enkel nut, geen enkele zin. Dat is wat hij hier zegt. Er is nog meer. Dan is ook zonder inhoud ons geloof. Ja, dat geloof van ons houdt niks in. Dat houdt net zoveel in als dat geloof in Sint-Nicolaas. Daar kom je dan als kind op een gegeven moment toch wel achter. Dat als je een jaar of 6, 7 wordt, nou, dan kom je er toch langzamerhand wel achter dat Sinterklaas niet bestaat, toch? En dan is dat heel dat geloof in Sint-Nicolaas, hoe leuk het ook was met al die cadeautjes die je dan op 5 december kreeg. En wat je al in je schoen kreeg, hè, in de weken daarvoor, de 2 weken daarvoor. Ja, dat is dan, ja, dan blijkt dat geloof geheel zonder inhoud te zijn, leeg te zijn. En dat verlaat je ook. Dat is hol. Nou, als Christus nog in het graf ligt, kan hij dan iets voor u en voor mij doen? Als Christus nog steeds in zijn graf ligt, dan kan hij toch niks voor me doen? Kan hij me dan verlossen? Kan een dood mens, een ander levend mens, verlossen van zijn zonde? Gaat toch weg. Kan een dood mens in de toekomst nog iets voor me doen? Maar als ik ook in dat graf kom te liggen, kan hij me dan opwekken uit het graf, terwijl hij er zelf in ligt? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan ik mij overigens dan in mijn geloof mij aan Christus geven? Als die dood is. Je kan je toch niet aan een dode geven? Je kan je toch alleen maar aan een levende geven? En daar in gemeenschap mee komen. Je kan toch geen gemeenschap mee met iemand die in een graf ligt? Daar kan je niet mee praten. Daar heb je niks mee. Ja, dan is als Christus in zijn graf ligt, ja, dan is ons geloof zonder enige inhoud. Hou er dan maar mee op. Waar geloof je dan in? Wat beleid je dan? Vers 15. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Ja, dan blijken dus die apostelen waar we net van lazen, dat blijken echte valse rikken te zijn. Echte valse getuigen te zijn, wat hier staat. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Nou, dan is die Paulus is toch maar ook een druiloor, om het zo maar te zeggen. Dat hij heeft beweerd dat Christus hem is verschenen op de weg naar Damascus. Dan is het toch echt een aartsleugenaar, toch? En die Petrus en die Johannes. Dat zijn er echte valse rikken, valse getuigen van God. Want ze hebben ook de benen ervan getuigd als de Heer Jezus Christus hebben ontmoet. Dat ze hebben gezien na zijn opstanding. Ze hebben notabene, ze beweren notabene dat ze hun handen hebben gelegd in zijn wonden. In de wonden van zijn handen, in de wonden van zijn zij enzovoort. Dat is toch allemaal gelogen dan toch? Dat zijn toch allemaal maar leugens? Is heel die Bijbel toch maar een groot leugenboekje? Of niet? Dan kan je toch alleen maar in de vullisbak werpen. Dan moet je toch verre afstand nemen van dit soort aartsleugenaars. Dus of het een of het ander. Er is geen tussenweg. En zo scherp zegt hij het. En zo scherp breng ik het hier ook vanmorgen. Dan zouden ze notabene tegen God ingetuigd hebben. Dan hebben ze nog heel wat te verantwoorden. Als je tegen God ingetuigt. Want je moet daar wel rekenschap over afleggen. Hè? Je hebt tegen God ingetuigd. Dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl jij helemaal niet hebt opgewekt. En je verkondigt een valse evangelie. Een valse boodschap brengen de mensen. In de naam van God. Dan heb je heel wat te verantwoorden. Als valse getuige. Dat is de consequentie. Korintiërs, vers 16. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. Het is weer een herhaling eigenlijk van vers 13. Hè? Vers 13 begint hier ook al zo. Vers 13. Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En dan begint hij verder in vers 14. En indien Christus niet is opgewekt, dan. Zo begint hij ook vers 17. En indien Christus niet is opgewekt, dan. U voelt hem al. Het zijn totaal 8 consequenties die opgesomd worden. Het zijn eigenlijk 2 reeksen van 4. En hier zit natuurlijk een structuur in. Het wordt herhaald. Vers 13 staat tegenover vers 16. Dat hoort dus bij elkaar. Maar laten we eens inzoomen waarom hij dat zo zegt. Hè? Vers 16 en ook vers 13. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan? Waarom zou je niet kunnen geloven, bijvoorbeeld, dat Christus wel is opgestaan, maar dat de doden niet zullen opstaan? Waarom zou je niet kunnen geloven dat er geen algemene opstanding is van de doden, van iedereen die gestorven is, maar dat Christus wel is opgestaan? Wat is daar nou voor bezwaar? Nou, ja, dat kan eigenlijk niet, want de bewering die de Korintiërs doen, namelijk dat de doden niet zullen opstaan en dat er geen opstanding der doden is, dat omarmt ook Christus. En als je in het algemeen zegt, er is geen opstanding der doden, dan is ook Christus niet opgestaan, want Christus was dood. Volgt u dat? Als je zegt, er is geen opstanding der doden, doden staan niet op. Ja, Christus was wel dood hoor. Dan is Christus ook niet opgestaan. En als Christus niet had opgestaan, dan heeft het al deze gevolgen. Vers 17. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonde. Ja, dat verhoudt zich natuurlijk, voelt hem al, met vers 14, want over in vers 14, daar vind je de corresponderende tekst, daar wordt ook over dat geloof gesproken, want vers 14 luidt, en indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. Het gaat over prediking en over geloof. Zo ook vers 17. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. En wat de prediking betreft, dat is dan niet waar. Dan zijt gij nog in uw zonde, dan zijn je zonde, dan ben je niet van zonde verlost. Dan is heel die prediking niet waar. Vers 14. Zonder inhoud is uw geloof. Vers 17. Uw geloof is zonder vrucht. Je mist allebei wat. Vers 14. Je geloof is zonder inhoud. Vers 17, je geloof is zonder vrucht. Uw geloof is zonder inhoud, leeg. Uw geloof is zonder vrucht. Er volgt niks op. Het is inhoudsloos, maar omdat het ook inhoudsloos is, kan er ook niks op volgen. Het is vruchteloos. Ja. Die hele prediking, waar je geloof op is gebaseerd... Ja, dat is dan een leugen. En je bent nog steeds in je zonde. Je bent niet van zonde verlost. Je bent helemaal niet rechtvaardig verklaard. Als de Romeinenbrief leert. Je bent ook helemaal niet geheiligd. En Christus is alles wat Paulus aanstipte in 1 Korinthe 1. Ja, dat is die voor ons niet. Hè? 1 Korinthe 1, vers 30. 1 Korinthe 1, vers 30. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die van ons geworden is, en wat is Christus van God voor ons geworden? Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Ja, dat is Christus dan voor ons niet meer. Hij is dan niet meer voor ons. De wijsheid Gods, en hij is niet meer de rechtvaardigheid en de heiliging en de verlossing, en dat hij daarvoor zorgt. We zijn niet verlost, we zijn niet rechtvaardig en we zijn niet geheiligd. We zijn niet wijs, maar wat zijn wij? Dwaas. En dat is wat 1 Korinthe 15 roept, hè? Dan zijn wij dwaas. De beklagenswaardigste van alle mensen. Ook een consequentie is, vers 18... Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Ja, dat is wel heel vervelend. Als je gelooft, als Korintiër, dat er geen opstanding der doden is. Maar dat die ontslapen gelovigen, dat hun ziel onsterfelijk is. En dat die nog steeds voortleeft, niet gestorven is, nee, voortleeft. Bevrijd uit de kerker van zijn lichaam. Hè, en dat hij nou naar het eeuwige licht gaat. En vul maar in. Wat ze tegenwoordig in de New Age precies hetzelfde prediken hoor. Ja, het is een hele vervelende zin voor allen die hun hoop hebben gevestigd op dat heidense idee. Van de onsterfelijkheid van de ziel. Of je nou gelovig, je over gelovig noemt of niet. Niets kan. De noodzakelijkheid van de opstanding van de gelovigen meer onderstrepen dan vers 18, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Want in plaats van te zeggen dat de ontslapen gelovigen bewust leven in de tegenwoordigheid van de Heer, zegt Paulus in dit vers precies het tegenovergestelde. Heel de christelijke wereld heeft die onschriftuurlijke leer omarmd van de onsterfelijkheid van de ziel en gelooft dat de ontslapen gelovige juicht voor Gods troon. En men vertroost de nabestaanden daarmee. Maar in werkelijkheid ligt de ontslapen gelovige in zijn graf. Hij is gestorven. Hij is dood. Iets verschrikkelijks is er gebeurd. Zoals de Heere God Adam en Eva al voor waarschuwde. Je zal de dood sterven. Hij ligt daar dood in zijn graf. Hij heeft geen leven. En hij moet daar wachten. In zijn graf. Tot op de opstandingsmorgen. Totdat de graven zullen opengaan. En Christus de doden zullen roepen. Hij ze zal levend maken. Hij ze een lichaam zal schenken. Een opstandingslichaam zal schenken. Hij ze zal wekken. En ze zullen opstaan. Net als je 's morgens vroeg. Hè, dan kan je eigenlijk zo'n toestand vergelijken met iemand die in het graf ligt. Hè, want het graf wordt vergeleken met een doodsbed. Hè. En een dode, ja, het lichaam is ook nog helemaal vergaan. Dat is het verschil met iemand die gewoon in zijn bed ligt te slapen. Die kan je nog zien. Dan gaan we eens graven in een graf. Nou, dan vind je misschien nog een paar botjes. En als het nog ouder is, dan vind je alleen nog maar een stukje van een schedel. En als je nog ouder vindt, dan vergaat de mens totaal tot stof. En dan vind je helemaal niks meer. Hem moet een lichaam geschonken worden. En als hem dan een lichaam geschonken wordt, ja, dan moet hij nog uit die doodslaap gewekt worden ook. De Bijbel vergelijkt altijd de slaap met die doodslaap. De mens moet dan gewekt worden. Hij moet wakker worden gemaakt. En als hij dan wakker is en gewekt is en geroepen wordt, dan moet hij nog, net als iemand die 's morgens vroeg opstaat uit zijn bed, moet hij nog uit het graf opstaan ook. Dat moet er allemaal geschieden. En dat is wat de Bijbel ons laat zien. En wat de Griekse filosofie hoont. En wat ook de New Age hoont. En wat ook de moderne mens hoont. Want die gelooft dat de mens, als hij sterft, dat hij een onsterfelijke ziel heeft. Terwijl alleen God onsterfelijkheid volgens de Bijbel heeft. De mens niet. De mens is sterfelijk. En Paulus die vertroost de Corinthiërs er niet mee. Dat de ontslapen gelovigen ontlichaamd, juichend zijn voor Gods troon. Nee, hij zegt in vers 18, dan zijn als Christus niet is opgestaan en er geen opstanding der doden is, dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren, liggen ze nog steeds in hun graf. En er zal er nooit iemand zijn die hen levend zal maken, die hen een lichaam zal schenken, die hen zal wekken, die hen zal laten opstaan en die hen zal roepen. Paulus vertroost in de handelingen, vooral in de handelingenperiode, dat is heel duidelijk, in al die brieven, vertroost hij de nabestaanden er niet mee dat hun geliefden juichen voor Gods troon. Dat is een leugen. Dat is niet waar. Kijk maar eens naar de Thessalonicenzen, doet hij het ook niet. In 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 13. Doch we willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapen, omdat gij niet bedroefd zijt zoals de andere mensen die geen hoop hebben. Want deze mensen die ontslapen zijn, zijn juichend voor Gods troon. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Daar vertroost hij deze Thessalonicenzen helemaal niet mee. Maar vertroost hij ze dan mee? Vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, op dezelfde wijze, ook zo hen, als je bent gestorven zal je ook opstaan, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Hoe gaat de Heer Jezus deze mensen wederbrengen? Weer tot leven brengen? Weer laten doen opstaan? Nou, dan kan je doorlezen. Vers 16 uiteindelijk. Dan zal de Heere zelf op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bezuin Gods nederdalen van de hemel. En wat gebeurt er met hen die ontslapen zijn, in een graf liggen, en zij die in Christus Jezus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Dan vindt die opstanding plaats. Wanneer vindt die opstanding plaats? Zegt hier Paulus tegen de Thessalonicenzen. Ja, bij het geklank ener bazuin Gods, als die van de hemel nederdaalt, wanneer? Bij zijn wederkomst. Bij het roepen van de aartsengel. En dan zullen zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan en daarna de levenden, hè, die zullen veranderd worden in een ogenblik, noem maar op. Datzelfde loopt parallel trouwens met 1 Korinthe 15, We zitten in dezelfde periode, in dezelfde bediening van Paulus. Als je gaat lezen in vers 52, dan lees je ook over diezelfde bazuin. En ook over die levenden, hè, die niet ontslapen zullen, maar zullen veranderd worden. Dat is vers 51. Dat was toen een geheimenis dat ze zouden veranderd worden. Op het moment dat Christus weder zou komen, ze zouden nog leven, niet ontslapen zijn. Alle zullen wij niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Wanneer? Bij de laatste bazuin. De bazuin die klinkt bij Christus wederkomst. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En dat moet nog gebeuren. De Corinthische gelovigen die ontslapen zijn, die liggen in een graf. En die zullen pas bij die bazuin, als die klinkt, onvergankelijk worden opgewekt. Nu zijn ze er niet onvergankelijk opgewekt. Er is niks, geen onveranderlijks aan. Ze hebben geen onsterfelijkheid aangedaan. Want dit vergankelijke, vers 53, moet onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar ze zijn nu niet onsterfelijk. Ze liggen nu in een graf waar ze uitgewekt moeten worden. Opgewekt. Onvergankelijk. Dat is ook zo in vers 18. Dan zijn ook zij die in Christus Jezus ontslapen zijn verloren. Ja, als er geen opstanding der doden is, liggen ze nog steeds in een graf, dan komt er nooit een opstanding. Dan zijn ze reddeloos verloren. Dan hebben ze niks aan de prediking van het evangelie, dan zijn ze nog in hun zonde. Dan is hun geloof is zonder inhoud. Ja, dan hebben ze aan heel dat geloof niets. Is er ook nog vers 23. Dat is ook nog wat ingezoomd op de toekomst en op die opstanding. Maar ieder in zijn eigen rangorde, zou ik maar zeggen, zal opstaan. Christus als eersteling, die is opgestaan. Vervolgens die van Christus zijn, wanneer? Ja, pas bij zijn komst. Niet eerder, niet nu. Dan pas zullen zij opstaan, wanneer? Die van Christus zijn, en dat zijn die ontslapen Corinthische gelovigen, zullen pas opstaan, wanneer? Bij zijn komst. En daarna de rest, zeg ik dan maar. Daar wordt niet verder op ingegaan, maar daarna de rest, die zal opstaan. Ja, in de Filippenzen hebben we een hele andere hoop. Hebben we niet een hoop van de opstanding der doden of een hoop van de opstanding uit de doden, hè, tussen de doden uit. Maar hebben we de hoop van de uitopstanding uit de doden. De uitopstanding tussen de doden uit. Maar die hoop ligt vast aan het lichaam van Christus. Aan allen die tot het lichaam van Christus behoren. Dat is een bijzondere, aparte groep gelovigen. Die ook aan een aparte opstanding deel zullen hebben. Zoals Israël aan een aparte opstanding deel heeft. En ook de Hebreeën aan een betere opstanding apart weer deel heeft. Er zijn diverse opstandingen. Paulus gaat hier verder in 1 Korinthe op al die andere opstandingen niet in. En trouwens die opstanding, die uitopstanding uit de doden. De hoop van het lichaam van Christus. De gemeente van het lichaam van Christus. Dat hij in zijn tweede bediening, toen hij de verborgenheid openbaarde, waar hij toen over begon te spreken, ja, dat was hier geen eens geopenbaard, dat was hier nog verborgen. Lees dat maar in Filippenzen. Maar dat is een hoop voor de gelovige die toebehoort aan het lichaam van Christus. En dat wil niet zeggen dat ieder gelovige vandaag de dag toebehoort aan het lichaam van Christus. Dat is niet zo. Daarom zeg ik er nadrukkelijk bij, diegene die toebehoren aan het lichaam van Christus en die hoop kennen, die hoop ook toegeëigend hebben, door Christus zo kennen, in wie alle schatten der wijsheid verborgen zijn. Er staat er in Filippenzen 1 vers 21, want het leven is mij Christus en het sterven gewin. Nou, dat is een heel ander verhaal. Dan krijg je vers 23, van beide zijden word ik gedrongen, ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn. Want dit is verreweg het beste. Nou, dat wil niet zeggen dat je dan in het graf terechtkomt. Maar dat je, zoals Christus is opgestaan als eersteling, dat je zelf ook zo opstaat. Filippenzen 3 vers 10. Dan heeft hij alles voor over. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding, die kracht zijner opstanding wil hij persoonlijk leren kennen. En hij wil ook Christus persoonlijk leren kennen. En hij wil gemeenschap krijgen aan zijn lijden. En de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen, grondtekst, tot de uitopstanding uit de doden. Twee keer het woordje ek. De uitopstanding uit de doden. Niet de opstanding uit de doden, maar de uitopstanding uit de doden. Een aparte hoop. Een bijzondere hoop. Die weer boven de hoop van de Korintiërs uitgaat dat bij de bazuin, bij Christus' komst, de doden onvergankelijk zullen worden opgewekt. Die hopen moet je dus niet verwarren met elkaar. Maar ik noem het maar heel even terzijde. Vers 19 van 1 Korinthe 15. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Ja, dat is de laagste consequentie van als er geen opstanding der doden is, dan zijn wij inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen. Van dan houden we ons toch zelf toch helemaal voor de gek. Broeders en zusters, waar besteden we dan zoveel tijd aan? Dan is dat geloof zonder inhoud, dan is is die prediking zonder inhoud, dan zijn we nog in onze zonde, dan zijn degenen die ons zijn voorgegaan, die liggen in een graf, die liggen daar verloren te wachten in een graf. Dan is met de dood is inderdaad nog steeds alles uit. Laten we dan alsjeblieft onze tijd anders besteden. Dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Dan maken we ons blij met een lege huls, met een lege dop. Ja, dan hebben we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd. Maar voor de toekomst houdt het niks in. Want er is helemaal geen opstanding. En we staan ook helemaal niet op. Vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En dat is de climax eigenlijk. Hè? Christus is opgewekt. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling. Dat is toch geweldig? Eerst al die versen hiervoor gaan die we behandeld hebben. Vanaf vers 12 tot 19. De consequenties bekijken als er geen opstanding der doden is. Maar gelukkig die is er wel. En Christus is de eerste. Christus is opgestaan. En als er een eerste is, ja, dan zijn er altijd anderen die hem volgen. Gelukkig maar. Hij is de eersteling. En de gelovigen in de eerste plaats zullen hem volgen. En daarna zullen zelfs alle mensen hem volgen, want lees maar door. Maar nu Christus is opgewekt uit de dood als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen in de Christus allen levend gemaakt worden. Het wordt dan breed, het gaat naar het onderwerp toe, de opstanding der doden. Ja, hier wordt dus aangestipt de consequentie van Christus' opstanding. Eerst wordt gezien de consequenties die er zijn als er geen opstanding der doden is, maar nu wordt gezien Christus is opgestaan. En wat de consequentie daarvan is in de versen 20, 21 en 22. Hij is in de allereerste plaats volgens vers 20 de eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is de eerste en zij zullen volgen. Ze zijn in Christus nadrukkelijk ontslapen. Het is een aparte groep. Het is die groep van vers 18. Hè? Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Nee, ze zijn niet verloren. Maar Christus is opgestaan uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Als eersteling van deze groep. En Christus is opgestaan en zij zullen ook opstaan. Ze staan apart op, ze zijn ook een aparte groep, deze Korinthische gelovigen, die hier ontslapen zijn. Het is een aparte groep, die zal opstaan wanneer, vers 23, dan wordt die eersteling herhaald, maar ieder in zijn eigen rangorde, vers 23, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Ze zijn van Christus. En ze zullen het eerste van alle mensen, van al die opstandingen, zegt Paulus hier, ze zijn het eerste die daarna direct ook opstaan. Christus als eersteling en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Wanneer? Bij zijn komst, bij zijn wederkomst. De parousia, het woord parousia wordt hier gebruikt. Daarna vers 21 zijn de consequenties wat algemener, want dan wordt er gezegd, want terwijl de dood er is door een mens, We weten wel wie dat is Adam. Is ook de opstanding der doden. Van alle doden, niet de opstanding uit de doden. Als alleen maar beperkt zou moeten blijven tot de gelovigen, tot hen die in Christus ontslapen zijn, dan zou er staan, want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding uit de doden door een mens. Ja, dan beperkt het zich alleen maar tussen tot gelovigen, maar hij schakelt terug op dat algemene onderwerp, hè, van 1 Korinthe 15. Hoe komen sommigen onder u te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Geen opstanding van de doden is. De doden staan op. Alle doden staan op. Zo is ook de opstanding der doden, de algemene opstanding der doden, door een mens. En Adam wordt hier gezet in 1 Korinthe 15 tegenover de laatste Adam. Wordt later nog gedaan in het hoofdstuk, uitvoeriger. Maar hier wordt het al de eerste aanzet toegegeven. Dat de dood er is door een mens, maar dat ook de opstanding der doden is door een mens. De mens, Jezus Christus, de laatste Adam. Vers 22, want evenals in Adam allen sterven, alle mensen sterven, omdat hij hoofd is van dat ras, dat menselijk ras wat uit hem is voortgesproten. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Zet hier wel het woordje de in de teksten. Zullen allen ook levend, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Er staat niet, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ongelovigen zijn niet in Christus. Gelovigen zijn in Christus. Als men sterft en men gelooft in de Heer Jezus Christus als een verlosser, dan sterft men. Dan ontslaapt men in Christus. Dat kan je niet zeggen van een ongelovige. Een ongelovige ontslaapt niet in Christus. Maar een ongelovige zal wel levend gemaakt worden in de Christus. Helaas is altijd het woord Christus, dat is in de grondtekst natuurlijk het woord Christos en dat betekent gezalfde. En ze laten het eigenlijk onvertaald. Net zo goed als het woord Messias onvertaald laten uit Hebreeuws. Maar het woord Messias betekent gezalfde. En Christus in het Grieks betekent ook gezalfde. Het is het woord, eigenlijk hetzelfde woord, Messias en Christus, voor het woord gezalfde. Ze zullen ook in de gezalfde, in de Messias, allen levend gemaakt worden. Als hij als de Messias wederkomt, hier op aarde. Dan is hij ook de Christus voor alle mensen. En alle mensen zullen ook rekenschap moeten afleggen van hun daden enzovoort. Is de opstanding der doden. Ze zullen ook in de Messias, als hij wederkomt bij zijn komst, allen levend gemaakt worden. Ja, je kan hier zien dat dus Adam, zowel als Christus, worden gezien als hoofd van het menselijk ras. En natuurlijk 1 Romeinen 5 gaat nog veel uitvoeriger in op dat Adam het hoofd was van het menselijk ras, maar dat Christus dat hoofdschap van dat menselijk ras heeft overgenomen in Romeinen 5. En laten we daar maar iets van lezen, Romeinen 5. Mag je dan lezen vanaf vers 12 tot aan het eind van het hoofdstuk, maar ik wil er alleen maar uit nemen vers 18. Vers 18. De halve gelijkheid door één daad van overtreding. En die daad van overtreding was de daad van Adam. Want derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, dat is de daad van Christus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Die daad van gerechtigheid is dat hij voor de zonde der wereld als het lam Gods op zich nam. En ook wegdeed. En wegnam die zonde der wereld. Daarom geldt voor alle mensen niet alleen door die ene daad van Adam, die ene daad van zonde, dat het voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, maar betekent die ene daad van verlossing van Jezus Christus, betekent dat voor alle mensen dat ze gerechtvaardigd worden ten leven. Pas op dat je deze uitdrukking, rechtvaardiging ten leven niet gaat verwarren en gaat laten slaan op Romeinen 4, waar steeds gesproken wordt over de rechtvaardiging des geloofs. Dat we rechtvaardig zijn uit geloof tot geloof. Dit is niet een rechtvaardiging ten opzichte van de zonden, meervoud. Wat hier staat is een rechtvaardiging ten opzichte van de zonde. Christus heeft de zonde der wereld weggenomen als het Lam Gods. Hij heeft niet de zonden automatisch voor ieder mens weggenomen toen hij stierf aan het kruis. Dat heeft hij wel potentieel gedaan, maar de mens is er voor zijn zonden persoonlijk verantwoordelijk. Maar hij nam de zonde weg, de bron nam die weg. Waardoor de mens kennis kreeg aan de dood en de dood dat alle mensen is doorgegaan. Nee, hij heeft het leven geopenbaard. En dat leven, dat gaat niet door tot alle mensen. Daarom is ieder mens gerechtvaardigd ten leven. Hij kan nooit zeggen tegen God, omdat ik een zoon ben, geboren ben uit Adam, daarom ben ik een zondaar en daarom ben ik gestorven. En dat reken ik u aan. Nee. Christus heeft dat ongedaan gemaakt, die zonde van Adam. Hij heeft de bron weggenomen. Hij heeft het leven ervoor in de plaats gesteld. En zo groot is Gods genade, dat ieder mens daardoor, en staat hier heel, heel duidelijk, door één daad van gerechtigheid voor alle mensen, of je nou gelooft of niet, die wordt gerechtvaardigd ten leven. En daarom is er een opstanding der doden voor alle mensen. Alle mensen staan op. En zullen rekenschap moeten afleggen van hun daden. Iedereen zal levend worden gemaakt. En dat is wat 1 Korinthe 15 vers 22 zegt. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Zullen worden levend gemaakt. Er is een opstanding der doden. En ieder zal rekenschap moeten afleggen van zijn daden. Als er ook geen opstanding der doden zou zijn, zou dat verschrikkelijk wezen. Had ik het met Jonathan gisteren nog over in de auto toen we naar huis reden. Toen bracht hij dat erop. En inderdaad, als er geen opstanding der doden zou zijn, ja, dan zou de mens voor, ja, gewoon maar voor de weg kunnen leven. Dan zou hij alles maar kunnen doen en laten wat hij zelf wilde. Zonder enig gebod, zonder enig verbod, dan zou hij maar kunnen doen en laten wat hij zelf wilde. Want hij zou toch nooit aan rekenschap worden gevraagd. Dan zou hij worden als een redeloos dier. Maar de mens is geen redeloos dier. En de mens zal rekenschap moeten afleggen. En wat is dan geweldig dat je kan zeggen over je zonden, dat dan de prediking van het evangelie niet zonder inhoud is, maar dat Christus Jezus stierf voor onze zonden. Meervoud. En dat we verlost zijn van onze zonden, dat onze zonden ons vergeven worden. En dat er vergiffenis en verlossing is en vrijmaking is van zonden in ons leven. En dat dat het geweldige is van de verlossing wat je in je eigen leven mag beleven, dat Gods genadehand zo in je leven is, dat God je ertoe leidt. En Romeinen 6, daar hebben we gisteren uitvoerig bij stilgestaan. En 7, dat ondanks dat we nog in het vlees zijn, wij niet gebukt hoeven te gaan, meer onder de last van de zonden, maar dat we echt mogen gaan beleven dat de geest des levens ons vrijmaakt van de wet der zonde en des doods, ons naar beneden drukt. Maar dat we echt de verlossing mogen beleven, dat we echt mogen beleven dat als Christus ons vrijgemaakt heeft, wij waarlijk vrij zullen zijn en ervan zullen genieten. En dat niet in eigen kracht, maar dat we dat alleen maar kunnen doen door onszelf over te geven aan de Heer Jezus Christus die leeft. Nou, wel wezen, ik geloof dat de buurman, om zo maar te zeggen, die niet gelooft, hè, stel dat hij niet gelooft, dat de buurman die niet gelooft, ja, dat hij vreemd zal opkijken, dat met de dood niet alles uit is en ja, dat hij lichamelijk zal opstaan. En dat Christus nog een hele weg met hem gaat. Dat hij levend zal worden gemaakt. En daarom kan je ook tegen ieder mens zeggen, pas op hoor, je zal levend worden gemaakt. Je zal een lichaam ontvangen. Je zal gewekt worden. Je zal anders gewekt worden dan dan ik. Je zal wel een ander lichaam hebben dan ik. Ik heb een verheerlijk lichaam, gelijk aan Christus lichaam. Dat is wat je mag prediken. Want nou wel wezen, je kan tegen iemand die niet gelooft zeggen, ja, het doet er niet toe of je dat nou gelooft of niet gelooft. Net zo goed dat je sterft, dat allen in Adam sterven, daar hoef je niet voor te geloven, maar dat gebeurt gewoon. Dan zie je ook om je heen. Zo zullen ook in de Christus al levend gemaakt worden. Of je dat nou gelooft of niet, doet niet de zaken. Bij die rechtvaardiging ten leven van Romeinen 5 vers 18, wordt geen geloof gevraagd. Hè? En we hebben elkaar onderzocht dat vanaf Romeinen 5 vers 12 en Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8, dat woord geloof en geloven komt helemaal niet meer voor. Hè? Het gaat niet meer over geloven, het gaat over feiten. Feiten die je moet leren kennen, die je moet weten. En die je persoonlijk moet toe-eigenen. Goed, vers 20 van 1 Korinthe 15 betreft dus de ontslapene in Christus, terugziend op vers 18. Vers 22 is hij teruggekeerd naar de algemene onderwerp van 1 Korinthe 15, de opstanding der doden van vers 12. Daar kijkt hij dan op terug, daar grijpt hij op terug. Daarna zegt hij in vers 23, als hij dan over heel die groep kijkt, hij kijkt dan naar de groep van de Korintiërs, zij die in Christus ontslapen zijn, en hij kijkt in het algemeen naar alle mensen, en wat zeg je daarvan? Vers 23, maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, nou die is al opgestaan uit de doden, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, bij zijn wederkomst, dat zijn de Korintische gelovigen die ontslapen zijn, daarna het einde. Daarna de rest. Wat leren we daarvan? Als we heel goed erover nadenken. De Korintische geloven die ontslapen zijn. Waar zijn die nu? Zijn die nu in de hemel? Nee. Waar liggen die? Die liggen hier nog af. Anno 2008. En straks ook nog hoor. Anno 2009. Als we oud en nieuw hebben gehad. De ontslapen gelovigen in deze tijd. Die behoren tot het lichaam van Christus. Waar zijn zij? Die maken mee. Dat zij waarachtig de uitopstanding uit de doden meemaken. En dat ze bij Christus zijn. Maar het is verreweg het beste. Het is een heel andere groep. In een heel andere situatie. Die getuigenis hebben af te leggen. En ze werd aan overheden, macht en krachtenheerschappijen vanaf het heden. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Dat is niet 1 Korinthe 15. Goed, de volgende keer gaan wij met 1 Korinthe 15 verder vanaf vers 23. Gaan we elkaar danken.